Mannen, broeders, voordat collega Haring aan zijn lezing gaat beginnen, wil ik voor belanghebbenden meedelen dat meteen na de lunch u op het portret kunt. Dus als u daar belanghebbende bij bent, dan wordt u verzocht zich meteen na de lunch te verzamelen voor het jaarlijkse plaatje. Dat even vooraf. Verder niet, meneer Van Hoorn, dit was het enige.
Ja, broeders, dan willen we beginnen en zingen van Psalm 119, vers 67. 119, vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast en wat er verder volgt. Ik wil met u spreken over de rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie. Dat is een hele mond vol en daar wordt ook heel veel mee gezegd. Wanneer wij over de rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie horen, denken wij aan de zogeheten vierschaarervaring, zoals die ook vandaag nog in bevindelijke kring als de grote zaak van het christen zijn aangeduid wordt. De term rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie is in deze kring geen zinnebeeldige voorstelling van zaken. Het gaat om een werkelijke vierschaarbeleving met een rechter, een aangeklaagde, aanklagers, een advocaat en een vonnis. In het dodelijkst tijdsgewricht, wanneer God zijn vierschaar spant en met de zondaar gaat richten en afhandelen, verschijnt werkelijk God de Vader als rechter, de wet en de duivel als de aanklagers, de zondaar staat als de aangeklaagde in de vierschaar. Christus treedt op als de advocaat. En de Heilige Geest wordt dikwijls dan de griffier genoemd. die het vrijsprekend vonnis van de rechter aan de zondaar bekend maakt. Twee dingen vallen op bij deze vierschaarervaring. Ten eerste, de vierschaarervaring neemt visionaire vormen aan. Men ziet God de rechter op zijn troon. Men hoort de beschuldigingen van Satan, van de wet en het geweten. Men ziet ook Christus de advocaat tussentreden en hoort hem ten goede van de schuldige zondaar pleiten. Men verneemt ook het vrijsprekend vonnis van God door de bekendmaking van het woord van God en de kracht van de Heilige Geest. Dat is dus het eerste. Het tweede dat opvalt is, deze vierschaarervaring is beslist iets anders dan het geloof in Christus. Het geloof in Christus is niet hetzelfde als gerechtvaardigd te zijn in de vierschaar der conscientie. Men kan in Christus geloven, hem zelfs door het geloof omhelzen, maar toch niet gerechtvaardigd zijn in de vierschaar der conscientie. Deze voorstelling van zaken roept veel vragen op. Heeft bij mij al jaren veel vragen opgeroepen. Maar dan de antwoorden te vinden, dat is iets anders. De vraag is ten eerste, in hoever is deze voorstelling van zaken bijbels? Ten tweede, waar komt deze voorstelling van zaken vandaan? Allereerst, wat verstaan we onder de term de rechtvaardigmaking in de vierschaar der conscientie? Het is een term die in de theologie van de nadere reformatie en de Puritijnen gebruikt werd. Wat wilden die mensen met die term zeggen? In de eerste plaats, het beeld van de vierschaar wordt door de Puritijnen en Hollandse oudvaders gebruikt om erop te wijzen dat de rechtvaardigmaking een rechterlijke handeling is. God doet wat rechters in de vierschaar doen. Dat staat in dat boekje van Hellenbroek. In de rechtvaardiging van de zondaar spreekt God als rechter. Vanwege de genoegdoening van Christus verklaart hij de schuldige zondaar vrij van schuld en straf en geeft hem een recht op het eeuwige leven. Het beeld van de vierschaar is in dit spreken over de rechtvaardigmaking bedoeld als een illustratie, niet als een ervaring. In de tweede plaats, zij spreken over de rechtvaardigmaking in de vierschaar der conscientie om aan te tonen dat deze rechtvaardig verklaring, want dat is de rechtvaardigmaking, verband houdt met de conscientie, met het geweten van de zondaar. In dit opzicht gaat het dus wel degelijk over een ervaring. Het gaat erover wat er in het geweten van de zondaar gebeurt. In de hof van het geweten ontvangt de zondaar die in Christus gelooft de vrijspraak van zijn zonden en schuld. Zij verstonden daaronder het getuigenis van de Heilige Geest, waardoor de zondaar kennis en zekerheid ontvangt dat God om Christus wil al zijn zonden vergeven heeft en hem aangenomen heeft tot zijn kind en erfgenaam. Dit getuigenis van de Heilige Geest in de hof van het geweten geschiet dan middelijk en onmiddellijk. Middelijk getuigt de geest in het geweten door de kenmerken van de gerechtvaardigden. En onmiddellijk getuigt de Heilige Geest in het geweten door een bijzonder en direct getuigenis door middel van van een woord uit de schrift. Uit deze korte inzetting leren wij twee belangrijke zaken. Ten eerste, het beeld van de vierschaar werd als een illustratie gebruikt om aan te geven dat het in de rechtvaardigmaking van de zondaar om een rechterlijke daad van God gaat. Tegenover de beschuldigingen van de wet, de Satan en het eigen geweten spreekt God als rechter de zondaar die in Christus gelooft, vrij van schuld en straf. Ten tweede, de uitdrukking rechtvaardigmaking in de vierschaar der conscientie werd gebruikt om erop te wijzen dat deze rechtvaardiging, deze vrijspraak van schuld en straf, ontvangen werd in de hof van het geweten. En daarom maakte men verschil tussen de hof, de rechtbank, de vierschaar van God, en de hof, de rechtbank van het geweten. Ik denk om de bedoeling van de oudvaders te verstaan, om die term, de rechtvaardigmaking in de vierschaar der conscientie, dat wij vooral erop moeten letten dat er een verband ligt tussen wat zij daarmee willen zeggen en het geweten van de zondaar. De conscientie of het geweten. Het geweten neemt een heel belangrijke plaats in de theologie van de Puritijnen en de nadere reformatie. Ik denk dat we dat wel eens over het hoofd zien, maar goed. Het geweten wordt door hen met verschillende namen genoemd. In de preken vind je dat. Zij zeggen, het geweten is Gods afgezant en onderkoning in ons hart. Gods verspieder in het binnenste van ons. Gods stem in onze ziel. Gods wachter in de stad mensenziel. Gods gerechtsdienaar die ons arresteert. Wij moeten dit spreken over het geweten zien als een ernstige poging om aan de Bijbelse notities omtrent het geweten recht te doen. De functie van het geweten, dat wilden ze toch onder ogen zien. Zij noemden het geweten vooral Gods gerechtshof binnenin ons. Ten eerste, het geweten houdt boek van alles wat gedaan is. Een soort dagboek waar alles in staat. Ten tweede, het geweten is een getuige. Wat we gedaan en wat we niet gedaan hebben. Het geweten is daarbij geweest. Ten derde, het geweten is een beschuldiger of onschuldiger. Het geweten, ten vierde, is een rechter die vonnis velt. Zegt dit is goed en dit is kwaad. Ten vijfde, het geweten is ook een uitvoerder van dit vonnis. Straft de mens met de onrust en veroordeling. En vrees voor Gods gericht of beloont met vrede en rust. De Puritijnen en de mannen van de nadere reformatie wisten hoe belangrijk het geweten is. Zij wisten dat het bekeringsproces van overtuiging, vrees, verslagenheid over de zonde, geloven in het evangelie, vluchten tot Christus, troost en vrede van de Heilige Geest, zaken waren die zich afspeelden in de mens, in de ervaring van de mens, vooral in het geweten van de mens. In hun pastorale theologie, want dat waren ze, mensen die als pastors de verontrusten tegemoet wilden treden. In hun pastorale theologie gingen zij vooral in op de vraag, wat kan een zondaar geruststellen die onder een gevoel van schuld en zonde benauwd en verslagen is? Hoe kan ik weten dat God mij om Christus wil heeft vrijgesproken van schuld en van straf? Hoe krijgt iemand vrede in zijn geweten en vrede met God? Dus wat kan een verontrust en benauwd geweten vrede en rust brengen? Daarom betrokken zij de beleving van de rechtvaardigmaking voor God ook op de hof van het geweten. Het proces van overtuiging, van zonde, van vervloeking door de wet, van aanklachten door de Satan, het geloven in Christus, het ontvangen van de vrijspraak van schuld en straf, speelt zich af in de hof van het geweten. Hun hoofdgedachte was, in de bekering richt God zijn rechtbank op in het geweten. Overtuigd van zonde, laat de wet spreken en vloeken. Er wordt in het geweten een veroordelend vonnis over de zondaar uitgesproken. Er ontstaat vrees en beven voor God als rechter. God brengt tot bekering en berouw. Overtuigd van de billijkheid van Gods straffen. Geef kennis van de weg der zaligheid door het geloof in Jezus Christus. Breng tot hongeren en dorsten naar Christus en zijn gerechtigheid. Verwekt in de ziel een zich verlaten op Christus tot redding van de verdiende toorn. Overtuigd en overreed de ziel dat hij of zij deel heeft aan Christus. En dan, als slot, de Heilige Geest brengt daarna vrede in het geweten door de vrijspraak van God in de hof van het geweten af te kondigen. Door dit bijzonder getuigenis van de Heilige Geest wordt de zekerheid verkregen dat men deelt in Gods vergiffenis en aangenomen is tot zijn kind en erfgenaam. Het laatste, het getuigenis van de Heilige Geest, werd als een aparte en dikwijls als een speciale beleving gezien. Dikwijls is het een crisiservaring. Zo vinden we dat ook bij John Owen. Door een crisis van strijd, vrees en twijfel komt men tot de zekerheid dat al onze zonden ons vergeven zijn en God ons in Christus heeft aangenomen tot zijn kind en erfgenaam. Het getuigenis van de Heilige Geest is in dat proces een alles overwinnend getuigenis die alle twijfel overwint, alle beschuldiging tot zwijgen brengt. Het gaat gepaard met een overstelpend gevoel van Gods liefde, is een aanschouwen van Gods heerlijkheid, een ontvangen van het zegel en het onderpand dat wij een kind van God zijn. Dit onmiddellijke getuigenis van de Heilige Geest is doorslaggevend naast vele vormen van zekerheid. En ze kende vele vormen, is dit toch de beste vorm van de zekerheid. Als slotconclusie zien wij, en dat is natuurlijk in grote lijnen maar gesproken, dat dus na de reformatie in Puritijnen, dat daar het volgende terug te vinden is. Ten eerste, dat zij het beeld van de vierschaar als illustratie voor de leer van de rechtvaardiging gebruiken. Verder, dat ze ervan spreken dat God in de bekering vanaf het begin van de overtuiging zijn rechtbank opricht in het geweten. En dan tenslotte, dat het gehele bekeringsproces uitloopt op het alle twijfel overwinnende getuigenis van de Heilige Geest, waar door de mens de vrijspraak van God, de zekerheid en de vergeving van de zonde verkrijgt. Wat verder vooral naar voren komt, ik denk dat dat ook belangrijk is, dat zij steeds onderscheid maken. Allereerst tussen een gerechtvaardigd zijn voor God. Dat is dan ten opzichte van God, in Gods rechtbank, in Gods hof. Dat is door een oprecht geloof in Jezus Christus. Maar ten tweede, een gerechtvaardigd zijn in het geweten. Dat is dus ten opzichte van zichzelf. Dat is door het ontvangen van het vrijsprekend vonnis van God en het getuigenis van de Heilige Geest in ons geweten. Dan gaan we toch weer terug naar die vierschar ervaring die in bevindelijke kring voorkomt. De herkomst van de huidige vierschar ervaring. Op de gezelschappen is de gedachte aan een werkelijke vierschar beleving ontstaan. Men sprak over de beleving van het staan in een werkelijke vierschaar. De gedaagde ziet God zijn rechter, hoort de beschuldigingen van de wet en de Satan, ziet de hemelse advocaat en hoort hem pleiten en verdedigen, verneemt tenslotte de vrijspraak van de Heilige Geest door middel van het woord. Hoe is deze gedachte ontstaan? Er zijn enkele oorzaken aan te wijzen. De eerste oorzaak is het lezen van de oudvaders. En dat werd gedaan in die kringen. En dat is een goede zaak dat dat gedaan werd. De oudvaders beelden de rechtvaardigmaking uit met het embleem van de vierschaar. Verder, sommige van die oudvaders spraken ervan, en echt heel wat deden dat, dat in de bekering een vierschaar in het geweten wordt opgericht. En dat dat proces eindigt in de vrijspraak van de doemwaardige zondaar. En verder, de bekeringsverhalen van mensen die konden vertellen dat zij in Gods vierschaar gestaan hadden. In een dodelijkst tijdsgewricht. Dat werd een gevleugeld woord. In een dodelijkst tijdsgewricht hadden zij gestaan in Gods vierschaar en waren daar vrijgesproken. Voorts kunnen we denken aan de invloeden van het Duitse pietisme, die een mystieke beleving van de rechtvaardigmaking voorstond. En we kunnen zelfs terugwijzen naar de middeleeuwse mystiek en naar het labadisme. Dan denken wij vooral aan het element van de totale verzaking en onderwerping van zichzelf en zijn zaligheid aan de eer van God. En zo is de gedachte aan een bijzondere vierschaar ervaring ontstaan onder de vromen. Een gedachte die gevuld is met elementen uit de nadere reformatie. Het pietisme, het labadisme en dan de bijzondere ervaringen van sommige christenen. En het heeft als resultaat gehad wat een beeld en een illustratie was, of uitgestrekt werd over de gehele bekeringsgang, is samengeperst geworden in één bijzondere vierschaarervaring. De grote vraag is, hoe denkt de Schrift hierover? De Schrift leert ons dat de Heilige Geest zondaren de weldaden van Christus deelachtig maakt door in hen een waar geloof te werken dat zich met Christus verenigt. En zo krijgen we deel aan Christus en aan zijn goederen. Daarom zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 22 met betrekking tot de rechtvaardiging: wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. De schrift verbindt de rechtvaardiging van de zondaar voor God steeds met het geloof in Jezus Christus. Veel schriftplaatsen zouden hier genoemd kunnen worden. Ik wil slechts noemen Romeinen 3 vers 22. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Alleen door het geloof in Jezus Christus is de zondaar rechtvaardig voor God. Het is in Christus, die door het geloof wordt aangegrepen, dat een mens rechtvaardig is voor God. De schrift besteedt er aandacht aan wie er gerechtvaardigd wordt. Ik denk dat wij dat ook moeten doen. De mens die gerechtvaardigd wordt voor God is een goddeloze, is een doemwaardige zondaar. Die zichzelf niet verlossen kan. Dit leert de apostel ons duidelijk in de eerste hoofdstukken van de brief aan de Romeinen. Als hij zegt, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. De gehele wereld wordt de mond gestopt en is voor God verdoemelijk. Niemand, zegt de apostel, is bij zich, is van zichzelf bekwaam om zich te verlossen. En hij besluit dan, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor God gerechtvaardigd worden. De leer van de totale verdorvenheid, verlorenheid en van alle hulpeloosheid en verdoemelijkheid van de mens en van het gehele menselijke geslacht gaat niet zonder reden vooraf aan de leer van de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus. Als wij aan de Bijbel vragen, wie is de mens die gerechtvaardigd wordt? Wie is het die in Christus gelooft? Is het Bijbelse antwoord een doemwaardig zondaar. Een goddeloze voor God. Die geen enkele gerechtigheid in zichzelf bezit. Die naar Gods rechtvaardig oordeel, tijdelijke en eeuwige straffen onderworpen is en die zichzelf in der eeuwigheid niet verlossen kan. Deze kennis behoort tot de natuur van het rechtvaardigend geloof. De overtuiging van zonde behoort bij het geloof. Of liever gezegd, vergezelt het altijd. Een verstaan, een gevoelen van de grootheid van onze afval van God, de verdorvenheid van onze natuur, de strafwaardigheid van onze zonden, de heiligheid en gerechtigheid van Gods wet, een overreed zijn van de billijkheid van Gods oordeel, gaan samen met het geloof dat in Jezus Christus zijn rechtvaardigheid voor God zoekt. Want wat is een zaligmakend geloof? Dr. John Owen zegt kort, het vluchten van een boetvaardig zondaar tot de barmhartigheid van God in Christus. Het geloof is in de schrift meer dan een verstandelijk aanvaarden van de waarheid omtrent Christus. Het geloof wordt in de schrift omschreven als een zien op Jezus, zoals de gebeten Israëlieten in de woestijn in hun nood op de koperen slang zagen. Het wordt beschreven als een komen van een vermoeide en een beladene tot Christus om rust voor de ziel te vinden. Het wordt genoemd een toevlucht nemen, een zich vastklemmen aan de voorgestelde hoop, een bouwen op Christus als op een levende steen enzovoort. Het zijn allemaal uitdrukkingen die wijzen op het zoeken van redding en zaligheid in Christus door een mens die zijn zielsgevaar ziet, de strafwaardigheid van zijn zonden gevoelt en zijn machteloosheid om zichzelf te verlossen kent. De Heilige Geest heeft ons daarnaast ook vele onderwijzende voorbeelden beschreven van mensen die dit geloof in Christus beoefend hebben. We kunnen denken aan Abraham, aan de patriarchen, de Canaanese vrouw, de moordenaar op het kruis, de stokbewaarder en vele meer. Maar ook als je al deze voorbeelden naloopt, die de Heilige Geest gebruikt om ons duidelijk te maken wat het geloof is, dan hebben al die beschreven voorbeelden verschillende dingen gezamenlijk in zich. En ik zou willen noemen het gevoelen en beleven van de nood van de zonde en de schuld voor God. Men weet zich verdoemelijk voor God. Ten tweede, het weten dat de mens krachteloos is en zichzelf niet kan verlossen. Men is aan de wet der werken gestorven. En ten derde, het zoeken van de zaligheid buiten zichzelf in de in het evangelie aangeboden zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wij zien dat in al de gevallen waarin dit geloven in Christus beschreven wordt, een gevoelde en beleefde nood de mensen drijft en een gekende en een geloofde redding de mensen tot Christus trekt. Met andere woorden, broeders, we zien in hen de werking van wet en evangelie. Gedreven door de wet en getrokken door het evangelie komen zij tot Christus. Het grote doel van de Heilige Geest in de bekering van zondaren is om hen te brengen tot een rusten en zich verlaten op Christus, zoals hij ons in het evangelie wordt aangeboden. Dit doel kan niet bereikt worden zonder een voorafgaand proces, het zij langer of korter, van overtuiging van zonde, ellende, toorn Gods en een gevoel van het gevaar van het eeuwig verloren gaan. Zonder deze overtuiging gevoelt de mens zijn behoefte aan een zaligmaker niet. Heeft hij geen ernstig verlangen naar de redding van zijn ziel en heeft de genade die in het evangelie in Christus wordt aangeboden geen echte betekenis. Langs deze weg, zo leren we uit de schrift, brengt de Heilige Geest gewoonlijk, zeggen we dan, zondaren tot dit geloven in Christus. Dat geloven dat bestaat uit een vluchten tot hem, een zien op hem, een zich toevertrouwen aan hem met alle zonde, schuld en ellende. Ik denk dat wij hier reeds kunnen zeggen dat dit alles niet wezenlijk verschilt van de weg en het bekeringsproces, zoals dit gewoonlijk door de nadere reformatie en de Puritijnen beschreven wordt. De schrift zegt in vele toonaarden dat de zondaar die met een waar geloof in Christus gelooft, gerechtvaardigd wordt voor God. Op ieder die zo Christus aangrijpt in zijn nood en dood, is het woord van God van toepassing, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Met nadruk zegt de apostel, want er is geen onderscheid. Of men nu Jood is of Griek, slaaf of vrije. Indien men in Christus gelooft, rekent God ons de door hem in Christus aangebrachte rechtvaardigheid toe. Dit is dus het criterium. Niet Jood of heiden, Griek of barbaar, maar een waarachtig geloof in Jezus Christus. De schrift spreekt in deze zaak steeds over een iegelijk die gelooft. Op die wijze vinden wij dit ook terug in de grote reden van Paulus, gehouden in de synagoge de Antiochieën.
Daar zegt hij, zo zij u dan bekend, mannen en broeders, dat door deze nu vergeving der zonden verkondigd wordt. En dan vervolgt hij, en dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. De rechtvaardiging voor God door het geloof in Christus is een zegen die niet slechts aan enkelen behoort, maar aan ieder waar gelovige behoort. Dat zegt de Bijbel. God spreekt de zondaar die in Christus gelooft, vrij van schuld en straf, en aanvaardt hem als zijn kind en erfgenaam. Het geloof in Christus redt, dat behoudt en rechtvaardigt ons voor God. En de schrift spreekt daarbij niet over een groot geloof of een geoefend geloof, maar veel meer over een waar en werkelijk geloven. De oorzaak van onze rechtvaardigmaking voor God ligt niet in de mate van het geloof en de geoefendheid van het geloof, maar ligt in Christus, die door het geloof wordt aangegrepen. Daarbij moet natuurlijk wel gezegd worden, en die correctie die is steeds weer nodig, dat het geloof op zichzelf ons niet rechtvaardigt. Maar Christus die door het geloof wordt aangegrepen. Anders zou men ertoe vervallen om het geloof op de grond van de zaligheid te maken. Het geloof is daarom zo belangrijk. Waarom is het zo belangrijk? De catechismus zegt omdat wij Christus niet anders, op geen andere manier, dan door een waar geloof kunnen aannemen en ontvangen. Een waar gelovige is in Christus rechtvaardig voor God. Een zwak geloof verbindt evenzeer met Christus als een sterk geloof. De hand waarmee de bloedvloeiende vrouw Jezus Christus aanraakte, was maar een bevende hand, maar ze werd erdoor genezen. De boodschap van de schrift is dat een ieder die in een waar geloof Christus omhelst, hoe zwak dit geloof ook is, rechtvaardig is voor God. De Christus waaraan het geloof zich vastklampt, is bepalend voor ons behoud en niet de kracht en de mate van ons geloof. Maar dan komen we tot de vraag van de troost en de zekerheid van de rechtvaardiging. In bevindelijke kring wordt door sommigen gesteld dat men Christus door een waar geloof omhelst kan hebben en toch niet gerechtvaardigd kan zijn voor God. Men wil meestal scherp onderscheiden tussen het geloven in Christus en het gerechtvaardigd worden in de vierschaar der conscientie. Dit laatste is dan een aparte en een bijzondere beleving. Iemand zou dus met een waar geloof Christus kunnen aangrijpen. Christus als zijn zaligmaker kunnen kennen. En bij zijn sterven naar de hemel gaan. Maar toch nog niet gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zou de bijzondere vierschaarbeleving nodig zijn. Hoe is men daar toch toe gekomen? En wat moeten wij daarop nu zeggen? Ten eerste, deze gedachte is niet te rijmen met wat de schrift over het geloof in Christus zegt. In de schrift wordt de rechtvaardiging van de zondaar steeds verbonden met het geloof in Christus. Door het geloof in Christus komt de doemschuldige zondaar in een nieuwe relatie tot God te staan. Van een doemschuldig zondaar wordt hij een begenadigd, vrijgesproken en in Gods gunst herstelde zondaar. De relatie met God wordt dus door het geloof in Christus veranderd. Voor God is de zondaar, en let op, voor God is de zondaar die in Christus gelooft rechtvaardig. Wij moeten de gedachte dat er nog iets meer voor nodig is dan een waar geloof om voor God, in Gods rechtbank, gerechtvaardigd te worden, ver van ons werpen. Het riekt naar het leggen van een ander fundament naast Christus. Niemand minder dan John Owen zegt erover. Sommigen hebben willen voorgeven dat iemand geloven en vastelijk op Christus vertrouwen kan, ten leven en ter zaligheid, en nochtans niet gerechtvaardigd zijn. Dit is een stelling zo verwoestend voor het evangelie, zo ergerlijk voor alle godvruchtige zielen, en wederspreekt zo uitdrukkelijk het getuigenis dat God ons van zijn Zoon gegeven heeft, dat mijns inziens geen mens van gegrond oordeel en matige kundigheid daar zijn toestemming aan zal kunnen geven. Een andere zaak is of ieder waar gelovige de troost en de zekerheid van zijn rechtvaardiging voor God bezit. Het met zekerheid weten dat God ons heeft vergeven en tot zijn kinderen heeft aangenomen is een andere zaak. De vraag is allereerst: hoe weet de gelovige tot zijn troost en vrede dat hij in Christus rechtvaardig is voor God? En het antwoord moet zijn: uit het woord van God, dat allereerst. En door het getuigenis van de Heilige Geest. God verklaart in zijn woord de overtreder van zijn wet schuldig. Hij roept iedere overtreder toe. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet om dat te doen. Maar evengoed laat God een vrijspraak horen. In de belofte van het evangelie. En hij zegt dat een ieder die in Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wij vinden dit door de gehele schrift heen. Maar vooral natuurlijk duidelijk in het Nieuwe Testament. Dit spreken van God neemt dikwijls de vorm aan van een plechtige verklaring. Denk maar aan Jesaja 1. Kom dan en laat ons samen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Die vrijspraak over de verloren mens die in Christus gelooft, in de Messias zijn heil zoekt, vinden we steeds in het Oude Testament. Ook in Jesaja 44, daar luidt de boodschap: ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Wij denken, nieuwtestamentisch vooral, aan de plechtige verklaring van Jezus in de bekende teksten uit Johannes 3. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En aan de boodschap van Paulus: zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. We kunnen dus zeggen, in zijn woord spreekt God van een vrije vergiffenis van zonden voor ieder die in Christus gelooft. Paulus vat de boodschap van het Oude Testament samen en zegt: deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. De gelovigen kunnen dit dus weten uit Gods woord. God spreekt in zijn woord de zondaar die in Christus gelooft, vrij van schuld en straf. Jezus verklaarde plechtig: voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis. De gelovigen hebben strijd met de omhelzing van dit vrijsprekend vonnis. Nogmaals, de omhelzing van deze vrijspraak is niet louter een verstandelijke zaak. Het is niet louter een kwestie van het staat in de Bijbel. En dat geloof ik. Wij moeten hier weer denken aan het geweten. En daarom zijn de oudvaders en de Puritijnen er toch nog wat dieper op ingegaan. Hoe komt een mens tot de troost en de zekerheid van zijn rechtvaardiging? En dat dieper ingaan op die zaak heeft bij hen te maken met het geweten. Wanneer als je geweten je beschuldigt en de wet ons vervloekt, wordt ons hart niet gerustgesteld door alleen maar in de Bijbel te lezen dat een iegelijk die in Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. En ook al is het geloof daarmee werkzaam met die belofte, dat geloof wordt aangevochten en bestreden. En daarom zeiden ze, moeten we ook in de hof van ons geweten gerechtvaardigd worden. Dit is geen tweede rechtvaardigmaking en ook geen aparte vierschaarbeleving, maar een bekendmaking aan ons hart en aan ons geweten door het getuigenis van de Heilige Geest dat wij in Christus rechtvaardig zijn voor God. Weer John Owen. John Owen zegt ervan in de verklaring van Hebreeën 4. Hij zegt: de belofte van het evangelie, ingebracht in de ziel door de Heilige Geest en ontvangen door het geloof, maakt de rechtvaardiging van een gelovige compleet in zijn geweten en geeft hem een verzekerde vrede met God. Waarom zou John Owen, dacht ik, het risico genomen hebben met het woordje compleet? We zeggen de heiligmaking is ten dele. De rechtvaardigmaking compleet. Maar hij wilde daarmee aangeven dat er toch nog iets kan ontbreken. Niet aan Gods zijde, maar aan onze zijde. De bekendmaking van iemands rechtvaardiging aan zijn gemoed is niet een tweede rechtvaardigmaking, maar alleen de toepassing en de bekendmaking van de rechtvaardiging aan zijn geweten door de Heilige Geest. In het schema van de vierschaarbeleving zit dan ook de theologische fout dat men de rechtvaardiging door het geloof en het verzekerd zijn daarvan met elkaar verward. Men heeft alles samengebracht in één bepaalde crisiservaring. Nu moeten wij ook weer niet denken dat men zonder strijd tot de zekerheid van het geloof komt. De Westminster theologen die hadden toch behoefte om daarvan te zeggen dat een gelovige lang kan moeten wachten en met vele moeilijkheden te kampen hebben eer hij deelgenoot is van deze onfeilbare verzekering. Zekerheid van zijn rechtvaardiging wordt inderdaad dikwijls in een weg van veel strijd verkregen. Vele van Gods kinderen hebben strijd om de vrijspraak van God die in het evangelie klinkt door het geloof te aanvaarden. In die strijd om de zekerheid komt de Heilige Geest Gods kinderen te hulp en brengt de vrijspraak van God die in het woord te vinden is met kracht en overreding op het verbrijzelde en benauwde gemoed. Zo verzekert de Heilige Geest door de beloften van God ons van onze genadige vrijspraak om Christus wil. De orthodoxe theologen onderscheiden dan tussen een dadelijke rechtvaardiging, die verbonden is met het geloof in Christus, en een bevestiging van die rechtvaardiging door de Heilige Geest. U kunt dat ook vinden in het prachtige boek van Bannerman. Zij menen daarvoor grond in de schrift te hebben. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de zondares in Lucas 7. Jezus zei eerst tot Simon de Farizeer: haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Er is dus geen twijfel, haar zonden waren haar vergeven. In Gods rechtbank, in Gods hof was zij vrijgesproken. Maar daarna richtte hij zich apart tot de vrouw en zeide: uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En dan wijzen velen op de opsomming. Hij zei niet alleen: uw zonden zijn u vergeven. Hij zei erbij: uw geloof heeft u behouden. En hij sloot af met te zeggen: ga heen in vrede. Zij ontving daar de duidelijke troost en zekerheid van de vergiffenis. Zij wijzen op Abel, die niet alleen door het geloof gerechtvaardigd werd, maar daar ook getuigenis van in zijn hart ontving. Abraham is daar ook een voorbeeld van. Genesis 15. Hij gelooft in God en God verklaart hem in zijn rechtbank rechtvaardig. Maar in Genesis 22, bij het offeren van Isaac op de Moria, zegt de Heere tot hem: nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. We kunnen er dus op wijzen, ook als we wijzen op de besnijdenis vooral. Op de instelling van de besnijdenis, waarvan Paulus zegt: waarom God die aan Abraham gegeven heeft. De Heere heeft die aan Abraham gegeven tot een zegel, tot een bevestiging van de rechtvaardigheid des geloofs. We kunnen zeggen dat Abraham bevestigingen heeft ontvangen dat hij rechtvaardig was voor God. En zo kunnen we op grond van de schrift stellen: er is onderscheid tussen de rechtvaardiging door het geloof en de zekerheid en de troost en de genieting daarvan. Alhoewel het zwakste geloof dat zich aan Christus vastklemt de zondaar redt en rechtvaardig voor God, bezitten geloven daarvan niet altijd de troost en de zekerheid. Het is natuurlijk ondenkbaar dat de gelovige niets kent van de troost van zijn rechtvaardiging in Christus. Hoe zou een mens in Christus kunnen geloven zonder daar bevindelijk iets van te weten? Het ware geloof gaat niet buiten ons om en brengt altijd troost, zekerheid en vrede met zich mee. De apostel zegt: wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Wanneer het geloof in oefening is, is er zekerheid. Dan zegt men met zondag 7 dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Maar de volle omhelzing van de vrijspraak van het evangelie is bij allen niet even sterk. En allen hebben daar niet de vrijmoedigheid toe. Een blijvende en diepe zekerheid van ons aandeel aan Christus ontbreekt helaas bij velen van Gods kinderen. Er kunnen bij ons oorzaken zijn waarom deze bestendige zekerheid ontbreekt. Dit kan zijn gelegen in een slordig leven, een verachten van de evangelieplicht van het gebed, maar dikwijls in een niet genoeg gestorven zijn aan de werken der wet. Om van onze rechtvaardiging verzekerd te worden, moeten wij meer sterven aan de werken der wet en geoefend worden in dat geloof dat zich alleen op Christus verlaat. Maar ook het getuigenis van de Heilige Geest is daarbij onmisbaar. om ons op te heffen boven onze twijfels en de zekerheid in ons hart te werken. Sommigen van Gods kinderen hebben in die weg een diepe ervaring meegemaakt van afsnijding van alle werk en gerechtigheid. Zij zijn door een weg van zware strijd tot de omhelzing van hun vrijspraak in Christus gekomen. Ik vrees dat dit dikwijls verward wordt met de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus. En ook hebben zij hun ervaring dikwijls dwingend opgelegd aan anderen. De slotconclusie is: de mate van ons geloof beïnvloedt wel onze troost en zekerheid, maar niet onze rechtvaardigmaking. De rechtvaardiging voor God vindt plaats bij de eerste geloofsdaad, wanneer de overtuigde zondaar Christus als zijn verlossing aangrijpt. De minste trap van een waarachtig geloof rechtvaardigt voor God. God rechtvaardigt dus de zondaar die in Christus gelooft. Hij rekent hem de gerechtigheid van Christus toe. De troost en de zekerheid daarvan wordt door alle gelovigen niet even sterk ervaren. Tot onze troost moet het geloof geoefend worden en de vrijspraak Gods omhelst worden. Deze zekerheid wordt meestal slechts na veel strijd verkregen. Maar deze laatste ervaring, dat getuigenis van de geest en dat verkrijgen van die zekerheid, is niet onze rechtvaardigmaking. De Heilige Geest rechtvaardigt niet door zijn getuigen in ons hart, maar geeft ons de troost van onze rechtvaardiging. Het is Christus door het geloof aangegrepen, waardoor wij rechtvaardig worden voor God. Geen andere geloofservaring, hoe diep en waar ook, kan en mag dan ook de plaats innemen van de Bijbelse leer dat wij door het geloof in Christus gerechtvaardigd worden zonder de werken der wet. De zondaar die door het geloof Christus aangrijpt en omhelst, is rechtvaardig voor God. Het verzekerd zijn van de rechtvaardiging in Christus is een andere zaak. We laten dan de rechtvaardiging niet opgaan in een zich bewust worden van rechtvaardig te zijn voor God. Een bepaalde bevinding vervangt dan de Bijbelse rechtvaardiging door het geloof in Christus niet. Staan blijft, ook al zeggen wij, dat er een verzekering en een bevestiging is van zijn rechtvaardiging, dat de Heilige Geest door zijn getuigenis de vrijspraak in ons hart brengt, in ons geweten brengt. Daarbij zeggen we niet dat deze bevinding de rechtvaardiging door het geloof in Christus vervangt. Men berooft, als je dat doet, de verslagen zondaar van de troost van het evangelie. Dat een iegelijk die de gekruisigde Christus aanschouwt en in hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. De verslagen en benauwde zondaar denkt dan dat hij naast het geloof in Christus nog iets anders tot zijn redding nodig heeft. De rechtvaardiging alleen door het geloof is de troost en de hoop van de overtuigde en schuldverslagen zondaar. Indien wij iets anders van de zondaar eisen dan dit geloof, dat zich alleen aan Christus vastgrijpt, ontnemen wij de verloren en hulpeloze zondaar alle hoop. De verkondiging van de rechtvaardiging voor God alleen door het geloof in Christus is als de bazuin van het jubeljaar. Het verkondigt het evangelie aan de armen en verslagenen van geest, wier enige deur van hoop is om zichzelf geheel te verlaten op de algenoegzaamheid van de redder van de verlorenen, Jezus Christus. Daarom is een rechte bevatting van de rechtvaardiging door het geloof in Christus
van zo groot belang. Het is de genade waarvan alle andere genaden afhankelijk zijn. Het is zelfs zo dat de kerk met dit leerstuk staat of valt. Zo wil ik dan besluiten, broeders. Dan zullen we samen nog zingen. Psalm 32, vers 1. Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En wat er volgt.
Wij willen dan de morgen afsluiten en ook om een zegen vragen voor de maaltijd. Heere God, we hebben het samen opgezongen. Gelukzalig is de mens, wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. O, hoe gelukkig is die mens. En dat geluk is door Christus verworven. Wordt door het geloof in hem verkregen. Verkregen door een doemwaardige. En de troost en de genieting daarvan wil de Heilige Geest schenken. Heere, dat wij het zo met ons hart zouden beleven. De gehele wereld is verdoemelijk voor God. Dat is uw oordeel over ons. dat we het zouden aanvaarden als Gods oordeel over mij. Opdat we des te beter als enige toevlucht zouden kennen het bloed en de gerechtigheid van onze Heere Jezus Christus. Om dan op de heuvel Golgotha te zien hoe Hij om onze overtredingen is verwond, om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. En Heere, geef ons daarbij tot onze troost en sterkte dat getuigenis van uw geest, dat alle twijfel overwint, dat ons als het ware overstort met de liefde van God, dat we daar deel aan hebben, voor eeuwig deel aan hebben. En dat nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Jezus Christus onze Heere. Heere, wil ons dat in ons persoonlijk leven leren. En ook bij de voordeur. Om in onszelf zondaar te blijven. En onze gerechtigheid alleen in u te vinden, Heere Jezus. Laat dat de kracht van onze prediking zijn. Het is toch ook de kracht van de heiligmaking. Want wie zou zo'n God niet lief hebben? Die vergeven heeft. Die de dood verdiende, vrijgesproken heeft. En daartoe zijn enige geboren zoon heeft overgegeven. Heere, wil ons ook sterken als we voedsel tot ons nemen. U kent onze zwakheden. Mogen ook daarin uw goede zorgen zien. Wil verder over ons samen zijn uw zegen gebieden. Wij vragen het om Jezus wil. Amen.